Dit is SBS Dutch.
Je moet je goed bedenken dat de tekst die de koning uitspreekt, die heeft hij niet zelf bedacht. Die is hem uitgeschreven door de minister-president. Want hij zit daar namens de regering op dat moment. Dus als je bedenkt ook dat de tekst die de koning uitsprak en geschreven is door Mark Rutte, dan luister je in de sfeer van de troonrede heel duidelijk dat er een beetje gezegd wordt van ja, Nederland staat voor hele grote beslissingen. Er moeten grote, belangrijke stappen moeten worden genomen. Maar dit kabinet, dit Rutte 3 kabinet, ja, die kan die weg niet meer wijzen. Ze zijn, zoals dat heet, demissionair. Ze zijn al vanaf maart bezig om een nieuwe regering te vormen. Dan is het eigenlijk een gouden regel dat je geen ingrijpende veranderingen meer mag voorstellen. Dus eigenlijk een beetje ja, de losse eindjes mag je afhechten. Maar je gaat echt als een demissionair kabinet geen nieuwe wegen bewandelen. Nou, die sfeer ademt de troonrede die de koning heeft voorgelezen heel erg duidelijk. Een soort van, er moet een heleboel gebeuren, maar wij, dit kabinet, kan dat niet meer doen. Een soort van politieke onmacht ook. Van, ja, we zouden het zo graag doen, onze vingers jeuken wat dat betreft, maar we moeten eigenlijk op onze handen gaan zitten. En wat je ook heel erg duidelijk proeft in de troonrede is dat de regering ook de hand in eigen boezem wil steken. Ook heel duidelijk zegt van, nou, we moeten samen verder bouwen aan het land. We moeten ook de oppositie hierbij betrekken. We hebben ook bepaalde fouten gemaakt. We moeten dingen anders gaan doen. Ook wat betreft de bestuurstijl. Dus wat dat betreft proef je uit deze troonrede heel duidelijk ook nou ja, waar we op dit moment ook in staan wat betreft de formatie. Maar als je dan ook bedenkt van nou, oké, dit moet dus wat ze zeggen een beleidsarme miljoenennota worden. Omdat we eigenlijk op dit moment geen regering hebben. Dan denk ik van nou, Dat is niet zo. We worden toch wel heel veel grote beslissingen worden toch wel niet voor zich uitgeschoven, maar toch nu al genomen. Dus ik noem alleen al 6,8 miljard euro gaat er naar het klimaat toe. Zelfs voor Nederlands begrippen zijn het ongekende bedragen. Het gaat een heel groot bedrag ook naar woningbouw toe. Want links en rechts is ervan overtuigd, we hebben een woningnood. Jonge mensen komen niet meer aan hun huis, daar moet wat aan gebeuren. Maar er gaat ook extra geld naar de krijgsmacht, naar het leger. Je ziet achterstanden in de zorg, je ziet achterstanden in het onderwijs en je ziet ook bijvoorbeeld de sociale advocatuur. Dat zijn allemaal beroepen die allemaal loonsverhogingen krijgen. Dus dat waren echt de voorstellen. En dan denk je van nou, het zijn geen kinderachtige voorstellen. En nu moet het debat in de Kamer, in het parlement gevoerd worden. Nou, dat debat is afgelopen week ook meteen gevoerd. Dat heet de politieke beschouwingen. En dan heb je eerst alle politieke partijen, dat zijn er toch wel heel erg veel, die gaan erover praten. En dan merk je dat er toch wel gedeeld moet worden. Want in deze constellatie moet Mark Rutte inderdaad ook bij de oppositie steun gaan halen, anders komen ze begrotingen niet doorheen. Nou, blijkt dus dat, zij heet Sophie Hermans, zij is eigenlijk de rechterhand van Rutte. Die heeft 2 miljard meegekregen van Rutte. Dus hij probeert daar maar even links en rechts maar een beetje steun voor te krijgen. Eigenlijk een beetje de andere partijen een beetje mee om te kopen. Nee, de partijen zijn bij elkaar gaan zitten en die hebben die 2 miljard nog wel goed verdeeld. En dan merk je dat er nog extra geld is gegaan naar dus een verhuurdersheffing nu. Dat woningbouwcorporaties in Nederland, die moeten heel veel extra geld betalen. Daar zijn ze al jaren boos over. En nou ja, de gedachte is, als ze die heffing niet hoeven te betalen, kunnen ze meer geld besteden om de huur omlaag te halen. Maar je ziet ook van die 2 miljard gaat extra geld naar veiligheid, naar defensie. Ze willen ook voor studenten willen ze het leven makkelijker maken. Dus wat dat betreft is er gewoon heel veel gedeeld en gewield nog in het parlement zelf. Nou, donderdagnacht zijn de stemmingen geweest en de begroting is netjes aangenomen. Dat had iedereen ook wel gehoopt. En Rutte is toen in de nacht nog met het vliegtuig naar de Verenigde Staten vertrokken. Want daar is een belangrijke Verenigde Naties conferentie en hij is daarheen gegaan.
Inderdaad, Rutte naar de VS. Scott Morrison is daar ook natuurlijk.
Ja, het is een belangrijke conferentie. En er is afgelopen week op het wereldtoneel ook wel heel veel gebeurd. Er is echt een shock door de wereld gegaan. We hadden het de vorige week al even over. Amerika, of Verenigde Staten moet ik zeggen, Groot-Brittannië en Australië hebben aangekondigd dat ze met z'n drieën een bondgenootschap gaan sluiten. Erop gericht om China een beetje kleiner te houden. Nou, we dachten toen al vorige week, nou, dat gaat toch best wel wat strubbelingen en wat golven geven op het wereldtoneel. Nou, en dat heeft het ook gedaan. Kijk, logisch, China is boos, want die ziet op een gegeven moment 3 belangrijke partners tegenover zich staan. Maar ook Frankrijk is des duivels, zegt. En dat heeft ermee te maken dat Australië, die had een onderzeeërdeal met Frankrijk. En de Fransen zeggen, nou, die hebben gewoon de dag ervoor nog gezegd dat ze op de Australiërs konden vertrouwen. En dan opeens wordt alles onderuit getrokken en gaan die Australiërs met de Amerikanen en met de Britten in zee. Nou, het kan
dat gewoon om heel veel geld natuurlijk.
Het was een mega deal. Het was echt een mega deal. En de Fransen, dat is toch een, nou ja, die zijn trots en die zijn ijdel. En die hebben heel Europa achter zich staan. Want de Britten, die zitten niet meer in de Europese Unie. Dus de Europeanen, die gaan blind voor de Fransen staan. Dus Australië heeft ook Europa tegen zich. Nou, wat dat betreft heeft Australië best een lastige week gehad. Scott Morrison heeft best wel wat brandjes moeten proberen te blussen. En alle pijlen zijn gericht op die Fransen. Hoe krijg je die Fransen weer een beetje netjes of een beetje in het gareel?
Ja, want ze nemen de telefoon niet op.
En ze nemen de telefoon niet op. En ze nemen ook de telefoon niet op voor Boris Johnson van de Britten. Ze zijn ook boos op de Britten. Maar het is, moet er toch nog wel even wat plooien worden strak gestreken. Maar als je de commentaren leest hier in de Australische kranten, daar wordt gezegd van, nou, als je het even van een afstandje bekijkt, heeft Australië het ook wel op diplomatiek vlak wel heel erg bot gespeeld. Want, weet je, als je het hebt over goede diplomatie, dan doe je het een beetje soepel en een beetje elegant. Dit ging zo bot en zo hard. Ja, natuurlijk strijkt iedereen tegen de haren. Nou, en dan zeggen ze van, met de Fransen komt het wel weer goed. Het gaat jaren duren misschien en Australië zal er een flinke prijs voor moeten betalen. Bijvoorbeeld op duurzaamheidsgebied, daar komen we straks wel op. Maar weet je, dat komt op een gegeven moment wel weer goed. Maar met de Chinezen, daar moeten ze nu voor oppassen. Want ze hebben nu de Chinezen, ja weet je, Scott Morrison zit al jarenlang de Chinezen te bashen en te pesten. En weet je, en je merkt ook dat de Chinezen, die pakken ook de Australiërs terug met bepaalde boycotts, bepaalde tarieven op bepaalde grondstoffen. Maar nu met zo'n officieel bondgenootschap, ja weet je, haal je al het bloed onder de nagels vandaan van de Chinezen. En er zijn mensen die zeggen van luister even, dat is niet handig van de Australiërs. Weet je, die hadden dat ietsjes eleganter moeten spelen. En ook een beetje het gevoel hebben veel Australiërs. Ja, we worden nu door de Verenigde Staten naar voren geschoven. Van jij weet je, jullie moeten maar de confrontatie met China zoeken. Maar dan de Verenigde Staten die verschuilt zich een beetje achter Australië. Misschien had Australië beter kunnen zeggen, ja, Verenigde Staten, als jullie graag de confrontatie willen zoeken met China, doe dat dan ook zelf. Weet je, toon dan een beetje leiderschap en ga er dan zelf. Maar zet ons daar niet tussen, want wij zitten in hetzelfde gebied. Wij zitten daar precies dat vaarwater. Je kan ons niet kwalijk nemen dat wij dat een beetje rustiger willen spelen. Mm-hmm. Nou ja, dus in ieder geval, op dit moment zijn even alle poppen aan het dansen daar.
Ja. Is dat iets waar we ons in Australië zorgen moeten maken?
Ja, wat een duur ding, denk ik wel. Het is niet voor niets dat ze zich nu ook zwaarder willen bewapenen naar de Chinezen toe. De Chinezen zijn een grootmacht, een economische grootmacht. Dus je hoeft niet over je heen te laten lopen, maar je mag ook best wel een beetje ontzag voor ze hebben. Mm-hmm. En er komt nog één belangrijk deel bij, ik weet niet of je dat gelezen hebt. De hele vastgoedmarkt in China, die staat op kantelen. Je weet niet wat dat voor gevolgen kan hebben, maar stel nu dat daar de hele vastgoedmarkt in elkaar klapt. Ook zelfs in Europa is bang dat het een soort van domino effect heeft. Ja, ook op de economieën in Europa, maar met name ook in Australië. Want zo langzamerhand is onze economie best verstrengeld geraakt met de Chinezen. We moeten er wel voorzichtig, een beetje omzichtig mee omgaan.
Mm-hmm, ja. Je zei net al duurzaamheid, een puntje waar Europa misschien winst kan halen.
Nou ja, hier zie je iets heel doorzichtigs gebeuren. We weten allemaal, als je het hebt over duurzaamheid, daar wil Scott Morrison of Australië niks van weten. En de rest van de wereld, zelfs Amerika en Engeland nu ook, die zijn bezig om doelstellingen te zetten. Die zeggen, in 2030 willen we gewoon CO2-vrij zijn, willen duurzamer. En dan wordt er gezegd, Australië, zet dan tenminste het doel op 2050. Dat is 20 jaar later. Maar doe iets, laat wat zien. Laat zien dat je ergens mee bezig bent. En Australië vertikt het. Die willen geen doelstelling. Die willen daar ver van blijven. Nou, nu merk je dat het vuur na de schenen wordt gelegd van Australiërs. In het kader van het bondgenootschap met de Britten en Amerikanen wordt erop gehamerd. Nu bij de Verenigde Naties, waar Scott Morrison ook is, wordt opgehamerd. Maar ook Europa, die zegt van ja, luister even. Jullie zitten de Fransen het leven zuur te maken. Dit gaan we van jullie terugvragen. Australië, jullie moeten stappen gaan zetten op duurzaamheidsgebied.
En ik vind dat wel iets positiefs.
Is heel positief. Maar ik wist niet dat het zo snel zou gaan. Want ik hoorde vrijdagochtend, hoorde ik Jos Frydenberg hier op de radio in Melbourne. En die zei meteen, ja nee, we moeten echt stappen zetten. We moeten echt een doelstelling zetten. Nou, dat had hij de week ervoor. Had hij dat nog nooit geroepen. Dus je merkt dat die stappen nu ook snel gezet kunnen gaan worden. Mm. Nou ja, Frydenberg is van de Liberal Party. Dat is inderdaad nu ook de belangrijkste regeringsparty. Maar ze zijn in de coalitie met de Nationals, met Barnaby Joyce. Ja, die zijn nog een stukje conservatiever dan de liberals. En die zijn altijd anti-duurzaamheid geweest. Dus men is ook wel bang dat die daar nu garen bij gaan spinnen. Want die blijft nu hard roepen. Ja, je moet niks aan duurzaamheid doen. Want dat kost banen, bijvoorbeeld in de olie- of in de kolenindustrie. Dus ja, die gaan nu heel hard roepen dat het onverstandig is. Mm-hmm. Maar de algemene teneur is dat Australië gewoon maar één kant op kan. En dat is de kant van de duurzaamheid op.
Voordat we nog even het coronarondje gaan doen. Dit weekend natuurlijk een belangrijke verkiezing in Duitsland.
Ja.
Angela Merkel zwaait af.
Het wordt een spannende verkiezing. Het CDU, waarvan Merkel is, dat zijn de Christendemocraten. Ja, die zakken steeds verder weg in de peilingen. Dus het zou zo kunnen zijn dat we straks inderdaad de socialistische bondskanselier hebben. Ja, en dan merk je dat de hele vlag anders gaat. Maar het mooie is dat Merkel... Dat was zo'n grote dame. Die heeft zoveel sporen nagelaten. Eigenlijk willen alle kandidaten die daar op het podium staan. Dus eentje van GroenLinks, eentje van de Socialisten en eentje van de Christendemocraten. Die willen alle drie eigenlijk een soort van tweede Merkel worden. Dus wat daar straks uitrolt, ja, dat kan niemand zeggen. Maar ze willen allemaal gewoon een soort van leider zijn. Die toch een beetje in het midden staat.
Zitten er weer vrouwen bij?
Eentje. Die was in het begin heel populair van de Groenen. En die ging als een raket ging die omhoog. Maar toen had ze een boek geschreven over haar plannen. En toen bleek ze links en rechts allemaal teksten bij elkaar gegrapt te hebben. Toen is ze gegrild over plagiaat. Dus die heeft daar enorme deuken van opgelopen. En ze is die deuken nog niet te boven. Oh. Dus als het nu naar uitziet, gaat die het niet halen.
Nee. Oké, nou, dat is zondag. Corona dan, we zitten dicht bij die 50% dubbele vaccinaties in Australië.
Ja, dat gaat hartstikke de goede kant op, zou je zeggen. Want dat gaat met grote sprongen gaat het aantal vaccinaties omhoog. En we merken allemaal dat we steeds meer kijken naar het aantal vaccinaties en het aantal coronagevallen een beetje achter ons laten liggen. Want ja, we hangen onszelf op aan, ja, als ze die 80% hadden, dan mogen we weer vrij, dan mogen we weer dingen doen, dan mogen we weer reizen. En je ziet ook wel dat het gros van de mensen ook wel enthousiast is om zich te laten vaccineren. Dus iedereen heeft ook wel hoop dat we in november toch wel die 80% hebben gehaald. Aan de andere kant krijg je ook wel heel veel waarschuwingen. Als je kijkt naar andere landen, en zelfs naar Israël, waar het heel snel heel goed ging, naar Amerika, naar Engeland. Dan merk je dat het tot de 70% heel erg snel gaat, maar dat het een enorme kluif is om daarna nog mensen over de streep te krijgen. Het grootste deel van Australië hangt vast aan die 80% en dat wordt al moeilijk. Maar om dan ook nog richting de 90% te gaan, waar sommige delen van Australië toch ook aan vast blijven houden, dat wordt toch wel eigenlijk een zware pil, wordt dat.
Ja, als je nagaat, volgens mij heeft Australië heel veel tradies. Nou, in Melbourne zijn ze niet zo blij daar.
Nou, daar zie je bijvoorbeeld aan dat, de wil om te vaccineren niet in alle hoeken van de samenleving even groot is. Je zag dat...
Het was een beetje een zooitje bij jullie.
We zouden het niet meer vergelijken.
Oh nee, het was wel een beetje een zooitje in Melbourne.
Nou ja, weet je, het was de afgelopen weken was al duidelijk dat er op die bouwplaatsen heel veel besmettingen waren. En dat werd doorgegeven en mensen hielden zich er niet aan de regels. Mensen lieten zich niet vaccineren. Mensen liepen er onvoldoende met de mondkapjes. Dus een paar weken geleden zijn de bouwvakkers, de tradies, al gewaarschuwd. Van jongens, hier moet wel wat gebeuren. Jullie moeten beter naar de regels luisteren. Anders moeten we ingrijpen. Nou, er gebeurde helemaal niks. Dus toen heeft Dan Andrews, de premier van Victoria, gezegd van de week... Stop, ho, we doen het niet meer. De bouwplaatsen gaan voor in ieder geval voor 2 weken dicht. En al die bouwvakkers gaan zich nu verplicht laten vaccineren. Nou, toen brak de hel los, echt waar. Toen werd geprotesteerd. Nou, protesteren heb je ook in Sydney, gebeurt dat wel vaker, en ook in Melbourne. Maar dit ging met een geweld, jongen, dit ging hard. En we hebben zo'n hele grote brug die heel hoog gaat. Nou, die is helemaal bezet. En op auto's werd er gesprongen, op... Je kon het gewoon eigenlijk helemaal niet aanzien hoeveel geweld daar gewoon gebruikt is. Nou, dus dat roept inderdaad ook de vraag op van ja, als er al zoveel mensen zitten die zich niet willen laten vaccineren, ja, hoe gaat het dan in andere delen van de samenleving? Nu moet ik wel meteen ook zeggen, er wordt gezegd, het is een klein groepje van de tradies die dat niet wil. En van die demonstraties die we hebben gezien, waren ook veel mensen van buiten de bouwwereld, vaak ook dronken, vaak ook rechtsextremistisch.
Precies, die oproepdraaiers, die denken, even knokken.
Ja, die zich hier hebben laten zien. Maar het was absoluut geen mooi beeld. Je vraagt je wel af, als het sentiment zo hard en zo verhard is, hoe krijgen we mensen op een zachte manier naar die 80, misschien wel 90% vaccinatiegraad toe? Het wordt toch wel moeilijk, hoor.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.